Nou, daar zijn we weer.
2000, hoeveel is het nu? 24 alweer.
Je houdt het niet bij, hè?
Houdt het niet bij. We gaan weer verder met het bestuderen van het woord van God. En we zijn alweer aangekomen bij hoofdstuk 3 van 1 Petrus. En we gaan dan vanavond verder kijken naar hoe dat leven wat God ons gegeven heeft vorm behoort te krijgen in allerlei verschillende verbanden. En het is heel actueel. Want afgelopen week werd ik nog weer geconfronteerd. Ik word eigenlijk daar heel vaak mee geconfronteerd. Met christenen die vanuit goede bedoeling en maar vanuit emotie oproepen tot een steun aan Israël. En dat is nou exact het tegenovergestelde wat we in deze hoofdstukken vinden. Dat wij niet geroepen zijn om op te staan tegen allerlei onrecht, zelfs als het Israël aangaat. Maar dat we het over moeten geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Mogen bidden voor hun behoud, maar de straat op gaan en zo. En steun aan een goddeloos volk betuigen, waar de grootste homobeweging van de wereld is. En die, ja, we hebben het allemaal gezien, ondanks die vreselijke aanslag van 7 oktober, maar ze stonden om een groot Boeddha-beeld heen te dansen met elkaar. Wij zijn niet geroepen om aardse volken of aardse mensen te steunen in hun strijd. Maar we zijn geroepen om te bidden. En om te getuigen van de waarheid. En daarom vind ik dit zo'n mooi stukje. Want ik ben zelf ook wel iemand die best wel slecht kan tegen onrecht. Als ik zie dat jij weer 3 kilo bent aangekomen, denk ik, hè, het kan toch niet waar zijn?
Rot voor je, David.
Ja, rot. Ja. Oh, hadden we niet mogen zeggen. Hè, dat wist ik eventjes. We gaan lezen. 1 Petrus 3. Dus dat hele evenzo, dat slaat eigenlijk terug op het gedrag wat past bij de Heer Jezus, die een voorbeeld heeft gegeven. En daarom begint dit stukje met evenzo. En dan gaat eerst tegen de vrouwen. Evenzo, vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden. Wanneer zij uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt, laat uw versiering niet de uiterlijke zijn. Het vlechten van haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren. Nou, het lijkt me handig, aantrekken van kleren. Nee. Maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo versieren zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar kinderen bent u geworden, als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand, als bij een zwakker vat, het vrouwelijke. En bewijst hun eer, omdat zij ook mede-erfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En tenslotte wees allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig en vergeld niet kwaad met kwaad of schelden met schelden, maar zegend in tegendeel. Omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven. Want laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Vrede zoeken en najagen. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeken. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dan stop ik hier, want dat is midden in een zinnetje. Maar vanwege de ruimte moeten we het tot zover lezen. Ja. Wij hebben een zeer kostbaar bezit. En dat is het nieuwe leven. Ik weet niet of jullie daarvan bewust zijn of daarvan ja, echt vreugde kennen. Maar er is in ons de goddelijke natuur. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig. Of deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. Dat is bijzonder. Want eerst hadden wij deel aan de natuur van Adam alleen. De menselijke natuur. En 1 Korinthe 15 zegt, hij is uit de aarde, stoffelijk. En hij werd een, hoe staat het er ook weer? Een puntje ziel, een levende ziel. Een levende ziel. En wij zijn nu door de geest van de Heer Jezus, die een levendmakende geest is, tot een nieuwe schepping gemaakt. We hebben in ons een nieuw leven. Dat is een heel aparte ervaring. Toen ik tot bekering kwam, toen heb ik dat heel sterk, ja, dat contrast even gezien. Want ineens krijg je in plaats van één natuur, twee naturen. En daar gaat een gigantische strijd beginnen tussen die twee naturen. Want je ene natuur wil zichzelf dienen. En de andere natuur wil, wat Gods woord zegt, uitleven. En dat geeft een enorme strijd. En dat lezen we ook in Galaten 5, dat het vlees staat tegenover de geest. Die staan tegenover elkaar. Zijn niet te vermengen. Nou, dat leven wat wij bezitten, dat heeft twee kenmerken. Licht en liefde. En die zijn in dat leven volmaakt in evenwicht. De Heer Jezus is daar een voorbeeld van. Hij is het leven in de praktijk. Als we willen weten hoe dat leven zich manifesteert, dan moeten we naar de Heer Jezus kijken. Bij hem was het evenwicht tussen licht, heiligheid en liefde totaal precies 100% aanwezig. Bij ons nooit. Wij neigen altijd naar de ene kant of naar de andere kant. Maar liefde zonder licht is een soort, softe, fijne liefde die alles goed praat. He, want dan zeggen we, ja, mensen met een homoseksuele relatie, ja, die hebben elkaar ook lief. En, ja, dat kan toch nooit fout zijn, want God is ook liefde. Maar waarheid zonder liefde is kille wetticisme. Kille wetticisme, en dat veroordeelt mensen. Dus wij gaan altijd een beetje scheef. En de Heer Jezus was volmaakt in evenwicht.
Genade en waarheid.
Ja, genade en waarheid. Dus de vrouw die overspel had gepleegd, de farizeeërs kenden alleen de waarheid. Ze moet gestenigd worden, pas. En de Heer Jezus kent liefde en waarheid. Ik veroordeel je niet, de liefde, maar ga heen en zondig niet meer, de waarheid. Samaritaanse vrouw, hij ging zitten bij de put. En dat was voor die vrouw al een teken, dat hij niet boven haar stond. Want ze zocht haar heil in allerlei mannen. En hij vroeg haar wat. Nou, een Jood vroeg nooit wat aan een Samaritaan. Dus dat was de liefde. Maar de waarheid was, je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. Dus dat was bij hem ook in evenwicht. Altijd in evenwicht. Dus daarom zegt Petrus ook in hoofdstuk 2 dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Niet om hem na te doen, want dat is niet de bedoeling. Maar om, als we hem zien, bij onszelf te raden te gaan. Oh, wacht eens even. Dat wat nog van de oude natuur is in mij en wat ik in hem niet zie, dat behoor ik dus te veroordelen en af te leggen. En dat wat ik in hem zie aan liefde en licht, dat behoor ik na te jagen. Nou, dat is een heel langzaam en moeizaam proces. Gaat niet vanzelf. En de tegenstander, de Satan, heeft allerlei dwaalgeesten in de gemeente losgelaten die zeggen, ja, maar als je dit doet en dat doet, dan ben je er. Dan ben je vol van de geest, klaar. Nou, maar zo simpel is het niet. Vol van de geest in je bediening is wat anders dan dat je leeft door de geest. En in je huwelijk, en dat gaan we zo zien, hè. Ja, dat de liefde en het licht uitleven, dat is een heel moeilijk iets. Nou, in deze wereld is allerlei lijden. Dat lijden, dat noemt 1 Petrus 1, vers 6, allerlei verzoekingen. En God gebruikt al dat lijden om ons te vormen naar zijn beeld. Ik zal een simpel voorbeeld noemen. Als een vrouw, we gaan het zo zien, een man heeft die niet naar het woord van God leeft, dan komt er in dat huwelijk de neiging naar boven om haar oude natuur te laten gelden. Zoek het uit. En doordat ze dat merkt, kan ze 2 dingen doen. Ze kan die oude natuur gaan volgen of ze kan dat veroordelen. En het woord van God gaan najagen. We hebben allemaal situaties waarin De graankorrel moet sterven. Dus het kan zijn een huwelijk, het kan zijn iets op je werk of iets in je lichaam. Waardoor we afhankelijk blijven van hem. En waardoor dus iedere keer door die situatie dat oude naar boven komt. De oude verlangens. Ja? En iedere keer als je denkt, nou het gaat lekker. Dan komt er weer iets die je gaat, wat ben ik toch nog eigenlijk, ken je dat? Ja.
Ja.
Ja. Ben ik toch eigenlijk egoïstisch, toch?
Vleeselijk.
Ja, vleeselijk.
Ja, op sommige momenten. Maar de vraag is of wij streven en jagen naar de gelijkvormigheid van de Heer Jezus. Want enerzijds is het Gods werk in ons, maar het gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. We moeten hem toestaan in ons te werken.
Een keuze maken.
Ja. En in het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er onrechtvaardige zaken zijn vanuit de overheid. Er zijn onrechtvaardige zaken vanuit werkgevers. Maar zolang het niet tegen Gods woord ingaan, moeten wij daar niet tegen vechten of tegen strijden. We moeten het aanvaarden. En net als de Heer Jezus, die niet terugschold en niet zichzelf rechtvaardigde, maar getuigde van de waarheid, moeten wij dat ook doen. En dat is heel lastig voor mensen die nogal een vurig karakter hebben. En niet zo goed tegen onrecht kunnen.
Mm-hmm.
Dat zoals ik. Want zeker als het gaat bijvoorbeeld om de basisschool van mijn dochter, dan kan ik heel erg kwaad worden. Dan krijg je weer een mailtje waar de kinderen hebben 21 januari vrij, ze hebben 7 februari vrij, ze hebben 14 februari vrij, want wij doen een studiedag. Ik kan er niet goed tegen. Ik denk van, hallo. Kinderen moeten naar school, maar dan moeten we vervolgens horen dat ze thuis zitten, omdat zogenaamde leraren allemaal studiedagen moeten gaan volgen. Doe het lekker op woensdagmiddag, denk ik dan zelf. Maar goed, wie ben ik, hè? Onrechtvaardig vind ik dat. Even een klein voorbeeldje. Mm-hmm. Waar moet ik eigenlijk mijn mond gewoon houden?
Ik denk wel wat leuk. Kinderen zijn in dag.
Ja? Nou, ik niet drie keer in de maand. Vind ik een beetje veel, hoor.
Ja.
Zeker als je al twee werkt, hè?
Ja, dat is lastig.
Dan is het lastig.
Maar ja. Waarom heb ik gekozen om niet te werken?
Ja, dat heb je een gevoelig puntje.
Oké.
Okay. Nou, dit knip ik er even uit straks, hè? Ja. Nou, nu gaan we even kijken naar dat leven. Hoe openbaart dat leven zich, of hoe behoort dat leven zich te openbaren in het leven van de vrouwen en in het leven van de mannen? Meer smaak hebben we niet, toch? Tegenwoordig wel, maar oké, laat maar. Evenzo vrouwen. Wees aan uw eigen mannen onderdanig. Wat betekent dat eigenlijk, onderdanig, aan je eigen man zijn? Is dat ja en amen knikken naar hem?
Nee, dat niet.
Nee, hè?
Nee, gewoon gelijkwaardig.
Juist, maar wat betekent dan onderdanig?
Niet overal tegen ingaan.
Nou, dat betekent met een zekere vorm van respect hem als het hoofd
Precies. Zien.
En dat hij dus ook zijn eigen rol heeft als degene die dat initiatief neemt als het echt lastig wordt.
Papa bepaalt.
Sorry?
Papa bepaalt.
Papa bepaalt helemaal niet.
Ja, papa
niet.
Wat zeg je
tegen
kinderen?
Papa is de baas.
Papa is de baas.
Ja. En zie hem glunderen.
Nee, maar dat heeft daar niet mee te maken. Maar snap je dat de kinderen al leren?
Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich.
Ja, en dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, dat is wat anders. Ja, dat is wat anders.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga nou even wat dingen zeggen, die moet ik even op mijn eigen persoonlijke titel. Ik heb heel lang in een vergadering van gelovigen geopereerd. Daar zag ik emotioneel arme mannen, met heel veel verstand van de Bijbel, en ik zag afwezige vrouwen, die helemaal niet in de dienst zaten. Ja, en dan denk ik, dat is toch ook niet de bedoeling? Maar ja, ze dachten, ik moet onderdanig zijn. En die mannen dachten, ik moet heel veel bijbelkennis hebben. Maar het kan dus heel makkelijk scheef gaan. En dat vind ik zo fascinerend aan het leven. Want de dingen zijn niet altijd heel eenvoudig. Onderdanig is een bepaalde geestelijke houding ten opzichte van je man. Maar als je uiteindelijk ervoor kiest als vrouw, van ja, mij hoor je niet, hè? Ik heb geen mening. Hoor. Nee, oh, sorry. Ja, dan ga je dus helemaal de plank misslaan. Want dat is niet de bedoeling. Dat gaan we zo ook zien. Oké. Maar nou komt er iets heel moeilijks. Want als sommigen van die mannen ongehoorzaam zijn aan het woord, ja, Dan zegt de wereld, nou, dan kan je maar beter gaan scheiden, hè? Daar heb je niks aan zo'n man, toch? Maar, zegt het woord van God, dat zij, dus die mannen, door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden.
Ja, dat is wel mooi.
Want er waren natuurlijk situaties waarbij de vrouw tot bekering kwam, maar de man niet. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 7 van 1 Korinthe, als de ongelovige wil gaan, laat hij gaan, maar als gelovige moet je niet gaan scheiden. En dat is dus deze situatie. De vrouw moet dan ook niet gaan preken tegen zo'n man. Hè? Ik heb het heel vaak gehad dat vrouwen zeiden, ja, mijn man wil niet naar de gemeente, hij gelooft niet. En wat moet ik nou nog tegen hem zeggen? En ik heb allerlei dingen, ik heb allerlei boekjes gegeven. En dan zeg ik, ja, maar wat staat er nou in het Gods woord? Dat je door de wandel zonder woord gewonnen wordt. Zonder woord. Ja? Nou, Efeze 5. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Dat is wat, hè? Want de man is het hoofd van de vrouw. Nou, we hadden vandaag nog een discussie op de app, of gisteren. Is de man nou het hoofd van zijn vrouw? Of is nou iedere man het hoofd van iedere vrouw?
Ik denk van zijn eigen vrouw. Niet van iedere vrouw.
Even wachten.
Ja, en dan komt er wat, hoor.
Nou, ik zou je zeggen, in de scheppingsorde is elke man het hoofd van elke vrouw. In de scheppingsorde. In het huwelijk is hij het hoofd van zijn vrouw. Maar de vrouw in het algemeen is niet eerst geschapen, maar de man is eerst geschapen. En de vrouw is uit de man, zegt 1 Korinthe 11. Dus de orde die God geschapen heeft, is God, Christus, man, vrouw. Dat is een orde. En Satan draait het helemaal om. Die laat de vrouw hoofd van de man zijn.
Dat is wat er gebeurt, ja, in het bedrijfsleven. Ja.
Maar met hoofd bedoel ik dus niet de baas, of beter, of sterker. Maar ik bedoel gewoon als scheppingsorde. Gewoon zoals het geschapen is in de volgorde, man, vrouw enzovoort. Ja? Evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente, hij is de behouder van het lichaam. Nou komt er iets heel moois, want de Heer Jezus is de onderhouder. Hij koestert zijn lichaam en hij voedt het. Maar tegelijkertijd is zij de bruid. Dus de vrouw is de bruidvrouw van de man, maar ook zijn lichaam. Want de vrouw is uit de man. Eigenlijk is het geheim van het huwelijk, daar gaan we zo nog iets meer over zien, is dat de man zijn vrouw moet beschouwen als een onderdeel van zijn eigen lichaam. En zoals hij voor zijn eigen lichaam zorgt, dat kunnen we goed, hè? Haartjes, baartjes, tintje. Zo moet hij ook voor zijn vrouw zorgen. Ja? Maar met verstand, kom ik zo op.
Maar dan mag je een bepaalde kapperij op
doen. Nee, maar lieve mensen, ik ben zelf natuurlijk ook getrouwd, 12 jaar al bijna. En ik dacht in het begin, nou makkelijk. He? Ik heb een mooie vrouw. Ze is altijd lief en aardig. Dus dat, maar toen kwamen er een beetje wat... wat fases.
Strubbelingen.
Strubbelingen. Ja. Omdat je bent zo verschillend. Ja. Je hebt zulke verwachtingen van elkaar. Die kloppen niet altijd. Waardoor... Ja, dat toch een bepaalde... En dat is allemaal door de Heer geleid natuurlijk. Waardoor er iets bekend werd over je eigen tekortkomen. Ja. Want mannen denken vaak dat ze het allemaal wel snappen. Maar ze snappen de vrouwen niet, ten diepste. Wat er in haar leeft, wat ze nodig heeft. En wij denken dat we het allemaal wel snappen, maar we snappen het niet. Gaan we zo nog iets meer over horen. Ja? Nou, dat geldt niet voor jou, je snapt het allemaal wel. Ja. Maar de meeste mannen niet.
Oh, dank je.
Oké, ik heb eronder gezet en nou komt er ook weer iets moeilijks. Dit ontzag voor haar man is niet zo moeilijk als de man een liefhebbende echtgenoot is. Dat is niet zo moeilijk. Maar als het nou een... En nou komt het, en nou heb ik heb daar vandaag een beetje mee geworsteld. Als de man niet leeft naar het woord van God. En wat bedoelt Petrus nou precies? Dat hij een ongelovig is. Ja toch? Dan moet ze dus niet hem de les lezen, maar via haar wandel aan hem tonen wat de ware godsvrucht is. Opdat zij, ik bedoel hij eigenlijk, moet hij zijn, gewonnen wordt voor God. Ik spreek natuurlijk niet over lichamelijke of geestelijke mishandelingen. Want ik las vandaag in een uitleg over vers 2, wanneer zij uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt, dat die meneer die zei van ja, zij moet volgens 1 Korinthe 7 haar man niet de seksuele omgang onthouden. Dan denk ik van ja, wacht eventjes. Als een man niet gelooft, maar wel gewoon liefdevolle mannen, snap ik het, hè? Maar als een man een totaal emotioneel afwezig persoon is, of zelfs mishandelend, of nou ja,
verwaarloosd
is, dan kan je toch niet van een vrouw vragen van, maar hij moet wel aan zijn trekken komen, hè? Dat wel. Dat vind ik echt niet correct. Want dan ga je echt de verkeerde kant op, denk ik. Maar de kuisenwandel, dat is een mooi woord, komt ook voor in Titus 2 vers 5. Dat wil zeggen dat zij dus niet naar andere mannen overgaat. Want als een vrouw in een huwelijk opdroogt, geestelijk, mentaal, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen.
Je bedoelt geestelijk emotioneel, hè?
Ja, emotioneel, ja. Geestelijk. Want ze krijgt het niet. Nee, mentaal. Ze krijgt geen aandacht, ze krijgt geen input. Nou, dan gebeuren er vaak twee dingen. Het eerste is van, nou ja, ze sluit zich af. En ze zegt, ja, nou oké, ik ga overleven. Op de overlevingsstand. En tweede is, ja, die buurman die geeft me wel aandacht. Of die collega. Dus het gevaar is dat ze haar kuise wandel opgeeft. En dat zegt Petrus nu. Als een man ziet dat ze toch bij hem blijft. Een man die dus niet gelooft, maar wel heel aardig voor haar is. Dat ga ik even vanuit. Hè. Dan, omdat ze God vreest, in vrees. Ja? En ze wil hem ook niet door seksuele verleidingen winnen, maar ze blijft rein en kuis. En als een man dat opmerkt, dan zal hij zonder woorden gewonnen worden. Zegt de Bijbel. Maar kennen wij dit soort voorbeelden?
Nee. En die andere wel.
Welke andere?
Nou, van de buurman.
Ja, die. Ja, dat ken ik heel veel. Ik heb er afgelopen maand 4 gehoord. 4. Jonge mannen, hè?
Voor ons is er eentje in de gemeente trouwens. Een man die nooit echt in de gemeente is geweest. Maar die wel tot geloof is gekomen aan het einde van zijn leven. Op een wonderbaarlijke manier.
Ah, mooi.
Terwijl zijn vrouw altijd wel deed wat hier staat.
Ah, dat is mooi, ja.
Ja, hele mooie ervaring.
En je hoort het ook wel van TBR bijvoorbeeld, Transworld Radio.
Ah, ja.
Dat, bijvoorbeeld in de islam of in hindoeïsme of wat dan ook, dat een vrouw luistert naar een radioprogramma tot geloof komt. En dan heel anders wordt in haar doen en laten, waardoor haar man, die er bijna altijd mishandelt, zeg maar, dat hij op een gegeven moment denkt van, wat raar, ze doet heel anders. Dat die dan ook tot geloof komt.
Ja, dat kan.
Mooi. Ja. Prachtig. Het is heel belangrijk dat vrouwen, zusters dus, en dat zegt ook Titus nogmaals, dat ze kuisen zijn. Hè, als we even naar dat stukje gaan, want ik vind het wel belangrijk, in Titus 2, daar zie je dus dat de oudere zusters de jonge vrouwen inscherpen. Dus in Titus 2 vers 4 is dit, hè, dat oudere zusters de jongere vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn en kuis. Zie je dat?
Ja, maar waar weet je dat nog? Ik heb het toevallig van de week nog afgelopen zondag verteld. Hè?
Nou,
dat ook gebeurt.
Nou ja, ik moet dat vaak ook aangeven, dat sommige oudere zusters dat niet doen. Dus er zijn bijvoorbeeld jongere zussen in de gemeente die in vers 3 heel uiterlijk, beetje verleidelijk erbij lopen, hè, in de zomer vooral. En dan denk ik van, Paulus zegt niet tegen Titus, dat moet jij gaan zeggen, want dat is natuurlijk het foute boel. Maar de zusters mogen toch best wel eens zeggen van, joh, meisje, kom eens even hier, luister. Kijk, als je er zo bij loopt, dan gaan mannen op een andere manier naar je kijken. Ja, maar die mannen zijn. Nee, dat ligt aan jouw kleding. Doe dat niet. Vers 3. Kijk, en we leven natuurlijk in een wereld waarbij de vrouw Ik vind het zo tegenstrijdig. Hè. Ze willen aan de ene kant zeggen ze van nee, vrouwen worden onderdrukt, vrouwen worden als lustobject gezien. Maar tegelijkertijd gaat de hele wereld mee in reclames met allerlei halfnaakte vrouwen. Ik vind, ja, dan, waarom doe je dat dan, waarom doe je dat dan wel? Als je dat eerste niet wil.
Ja, precies.
Maar goed, de versiering van de vrouw, dus haar versiering wat God betreft, mag niet de uiterlijke zijn. Wil niet zeggen dat je dus niet je mooi mag aankleden, maar wat is het doel daarvan eigenlijk? Wil je gezien worden door andere mannen of zo? Wil je verleidelijk overkomen? Ja, dan ben je verkeerd bezig, want het vlechten van haar, niet dat je haar niet mag vlechten, daar gaat het niet om, maar het gaat erom, wat straal je uit? En het omhangen van gouden dingen. Ik heb een aantal keer meegemaakt over het aantrekken van kleren. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat vrouwen dat niet moeten doen, maar dat haar kleding bepaalt wie ze is.
Ja,
dat kan. Ja. Nou, ik heb natuurlijk vroeger wel wat met jongeren gewerkt en zo. En ook wel gesprekken gehad met jonge meiden en jongens. Maar jonge meiden waren zich vaak niet genoeg bewust van hun kleding. He? En ja, dat is de taak van oudere zusters. He? Maar het viel mij toen op dat die personen die toen, want we hadden toen ook avonden met dat je schulden moest beleiden. En er waren een aantal bij die kwamen dan met ik ben aangerand en zo. En ik heb daar heel veel pijn van en zo. Nou, oké. Dan kijk ik naar hoe loop je er dan bij en zo. Niet dat ik het goed praat, hè. Maar dat waren wel vaak de dametjes die toch die uitstraling hadden van een beetje verleiding. Ja. Uitdagend. Maar ook voor de andere oudere vrouwen geldt dit ook, uiteraard. Dus, mag je er niet leuk uitzien? Tuurlijk wel. Maar je proeft al snel, wat straalt een vrouw uit? Is het iets seksueels? Is het iets onreins? Of is het gewoon iets ingetogen? Hoe moet ik het nou zeggen? Eenvoudigs, gewoon iets subtiels.
Verzorgd.
Ja, dat mag. Ja, vind ik fijn. Nou, en dan zegt vers 4, wat belangrijk is voor de Heere God, de verborgen mens van het hart. Ik heb die tekst 1 Samuel eronder gezet. De Heere zei tegen Samuel, als die dus zegt van nou moet je kijken, deze Saul, dat is een geweldige vent joh. Lijkt Lijkt Arjan wel. Bijna 2 meter, hè. Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar zijn hoogte van zijn gestalte, naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens ziet, wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Nou, we hadden het even voor de studie over de hele commotie rondom dus die T.B. Joshua, hè, die BBC-documentaire. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Ah, oh, er gebeuren mooie dingen. Ah, oh, maar moet je kijken wat er allemaal gebeurt hier. Groot. Maar de Heer ziet het hart aan. Wat gebeurt er echt van binnen? Wat is de werkelijke motivatie van die man? Nou, het is wel naar buiten gekomen. En wat God mooi vindt aan een vrouw is de onvergankelijke versiering van haar zachtmoedige en stille
zijn. Ja, dat vind ik zo mooi. Hè? Dat
kostbaar voor God. En ik kan je vertellen, ik heb allebei de types op mijn bijbelstudies gehad. Ja.
Ja, dat is zo.
En dat vond ik soms best wel lastig. En dan gaat er bij mij gelijk een lampje aan of een waarschuwingssignaaltje van, oh, pas even, pas op, dit is weer zo'n type, wat misschien net op bekering is gekomen en dan moeten ze dat nog leren, maar houd een beetje afstand. Hè? Want dat zijn vaak, ik vind dat altijd een beetje lastig. Maar goed, als het in de groep is, ik ga nooit apart met zo iemand in gesprek of zo. Maar ik ken ook gelukkig veel mooie voorbeelden van zusters met een zachtmoedige, mijn vrouw bijvoorbeeld, ja, en stille geest. Dat is gewoon zo en zij heeft dat. En nou goed, en ik heb er ook onder gezet, dit gaat regelrecht in tegen de schreeuwende onreine en overheersende geest die de vrouwen van de wereld vaak, niet allemaal natuurlijk, maar vaak tonen. En dat is wat vinden de mensen prachtig, maar God vindt het afschuwelijk.
Met de broek aan, hè?
Wat zei je?
Zijn er vrouwen met de broek aan?
Ja, maar gewoon, ik vind het zo, ja, onheilig, onrein, zo lelijk eigenlijk. Als dat geschreeuw en dat ge... Maar goed. Vroeger toen ik jong was, toen ik nog niet tot geloof was gekomen, toen keek ik altijd naar films en series. En er was altijd een mooie meisje. Hè, dat werd dan verliefd op de, weet je, de loser van de klas. Hè? Of de, nou, dat was helemaal mijn ideaalbeeld. Dat ga ik later ook doen. Hè? Ik ga later naar Amerika. En dan gaat ik zo'n vrouw ga ik dan vinden. Weet je. Ja. Maar dat was natuurlijk allemaal heel werelds. En later kwam ik tot bekering. En toen dacht ik van ja, wat een dwaasheid eigenlijk. Alleen maar met uiterlijk bezig.
Ja.
Ja.
Nou, en dan zegt vers 5, want zo versierden zich vroeger, mooi, want er staat ook in Titus dat we de leer mogen versieren. De gezonde leer. Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen. Mooi, hè? Die hun hoop op God stelden, terwijl ze aan hun eigen mannen onderdanig waren. Nou, wat zijn heilige vrouwen? Heilige vrouwen zijn vrouwen die niet meegaan met de geest van deze wereld. En er is niets zo mooi voor God als het gaat om de vrouw als een stille en een... Hoe staat het ook weer?
Zachtmoedig
en stille geest, ja. Niet schreeuwerig, maar gewoon ingetogen, rustig. Niet dat je karakter rustig hoeft te zijn, maar gewoon in je geestelijke... Ja, hoe je overkomt. Toen ik ging trouwen, toen dacht ik, nou, Ilona, net als ik. Ja? Dus ik vind het leuk om onze trouwbelofte even te doen. Zo uit het losse polsje. Dus ik zei, nou, dat gaan we doen. Nou, zij vond het vreselijk. Zij is niet zoals ik. In het publiek spreken, niet zo afschuwelijk. Dus dat was al de eerste keer dat ik dacht van, oei, een beetje dom voor mij. Nou, Sarah gehoorzaamde Abraham. En in Genesis 18, vers 12, noemde ze hem Heer. Ze was wel een beetje eigenwijs af en toe. Ze moest lachen toen ze de engel zei van, joh, jullie krijgen een zoon. Ha, kan niet. Maar haar kinderen, dat is geestelijk gezien, bent u vrouwen geworden als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. God heeft ook een keer tegen Abraham gezegd, bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem. Dus de vrouw is een hulp. Niet de vrouw, man bepaalt en de vrouw volgt. Maar zij vult hem aan. Ze staat tegenover hem. Zo staat letterlijk in het Hebreeuws de hulp. En soms moet de man ook naar zijn vrouw luisteren. Martin?
Ja,
maar had je niet gesneden, hè? Met je...
Luisteren of luisteren.
Hoe?
Luisteren of luisteren.
Ja, kom ik op het volgende vers op terug.
Voor waar niet altijd luisteren.
Nou,
maar niet in de zin van gehoorzamen dan.
Nee, maar in dit geval was het gehoorzaam.
Hoe heet dat?
Ja?
Volgen.
Let op, als je goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Geen enkele verschrikking. Dus met andere woorden, je kunt door de wereld belachelijk gemaakt worden als je zo omgaat in je huwelijk met je man. Ben jij een softo? Nou, vrouwen hoeven zich daar niet voor te schamen. Die hoeven dat niet te vrezen. Nee. Nou, als er ergens in ons land, in de wereld, als het ergens een zootje is, is het op het gebied van relaties.
Ja, dat is zo.
Seksueel is het echt een totaal afgedreven bende. Beerput, ja, goed woord. Maar ook in relatie zelf lijkt het wel alsof de geest van de wereld de mensen nog steeds egoïstischer maakt. Ja, ze denken, ik ga trouwen en ik heb een relatie, of ik heb een relatie en ik moet aan mijn trekken komen, ik dit, ik dat. En je ziet ook heel veel echtscheidingen. Heel veel mensen verstaan elkaar niet meer, begrijpen elkaar niet meer.
Zijn
ook niet meer trouw, maar komen niet bij elkaar echt.
En dan ook niet van elkaar weg.
Het is gewoon heel compleet logisch. Ja. Want dat komt omdat het woord overal uitgedrukt wordt.
Ja.
Welke relatie of welke, wordt nog gefundeerd en gebaseerd op dat wat het woord zegt.
Niet één bijna. Ja, van gisteren.
Dus op dat moment, als je dat, als dit je leidraad is en je fundament waarvan uit jij leeft.
Ja. Nou, ik heb laatst ook tegen iemand gezegd, ik weet niet eens meer wie dat was, die zei, wij zijn zoveel jaar getrouwd, zo 40, 50. Ik zeg, ik zou het zo fijn vinden als jullie dan ook eens wat jongeren, echtparen of jongere mensen die willen trouwen, wat een beetje zouden begeleiden daarin. Ja. Wat zijn er de valkuilen? Wat gebeurt in gemeentes niet? Het is van, nou ja, we hebben nou komende woensdag de bruiloft van DJB, gefeliciteerd trouwens. Ik denk van, ja, maar hebben die mensen ook begeleiding gehad vanuit de gemeente? Zijn er gesprekken geweest? Ik ken een broeder, die ging altijd in gesprek als oudste met de jongens stellen. Van, jongens, jullie gaan trouwen, fijn. Nou, ik wil even met jullie erover praten. Die heeft zelfs wel eens gezegd van, nou, mag maar een jaartje wachten jullie. Helemaal boos, dit en dat. Ja, jij bent er nog niet klaar voor. Want hij ging dan vragen, hoe is jullie financiële situatie? Hoe hebben jullie dat nou voor je? Waar ga je wonen? Hoe zit het geestelijk? Enzovoort. Gebeurt bijna niet in gemeentes. Nee. Goed. Nou, volgende vers. Daar kan ik een uur over praten, want ik ben zelf ook een prutser op dat gebied. Mannen! Evenzo, dus in de onderdanige geest, woont bij hen de vrouwen met verstand. Als bij een zwakker vat. Vat is een woord wat slaat op het lichaam. Het vrouwelijke vat. Vorige week nog hadden wij daar ook weer... Ja, had ik daar met mijn vrouw ook weer moeilijkheden over. Want ik snap haar niet altijd. En als je je vrouw niet snapt, dan ga je haar vaak verwijten.
Precies.
Maar dat is dus de ego. Het ego van de man. Ja, maar jij dit en ik dat. En jij snapt me niet. Nee, maar zij geeft dingen anders aan dan een man dat aangeeft. Daarom moeten wij met verstand wonen. Dat betekent dat we met ons best moeten doen om haar te doorgronden. Dat is bijna onmogelijk, hè? Toch? Jij hebt het wel voor elkaar, hoop.
Altijd hij.
Ja, jullie zijn een goed voorbeeld, denk ik. Nee, maar... We moeten het verlangen hebben om haar behoeften te snappen.
Ja, ja precies.
Maar leg ook wat natuurlijk ook van, kijk, jij hebt wel een vrouw, maar je hebt niet de vrouw zelf natuurlijk. Je hebt,
nee.
Ja, dat is een beetje moeilijk.
Maar ik zet hem even op pauze, want ik wil even, dat gaan de mensen niks aan thuis. Gaan we zo verder. Ja, we gaan even door, want mannen falen,
ja,
zeg jij.
Wij als mannen falen heel erg gruwelijk veel.
Ja, dat klopt.
Op het moment dat wij... pak Efeze erbij, Efeze 6, dan heb je de eerste drie versen die zijn voor de vrouw en daarna zijn er 9 voor de man.
Je hebt het over 5. Efeze
ja, 5. Ja, Efeze 5. Maar wij falen. Wij horen haar lief te hebben zoals Christus. En ik geloof dat als wij onze vrouwen lief hebben zoals het behoort...
Ja.
Dan zou er al veel minder. Maar...
Nou, ik zal even iets heel persoonlijks delen. Het mag wel op de opname komen. Maar kijk, mijn vader heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Hij is nu 86, 85. Zijn moeder mishandelde zijn vader letterlijk. Ik heb het zelf als kind meegemaakt. Wij logeerden daar en ik hoorde ineens herrie. En het bleek dat mijn oma en mijn opa in elkaar aan het rossen was gewoon. En hij vluchtte de trap op en hij kroop in onze slaapkamer in. En wij lagen daar helemaal versteend van angst. En ze trok hem terug en ze gooide hem de trap af. En dat was zijn jeugd. Dus hij heeft helemaal geen enkele vermogens om ons als mannen op te voeden. Dat is een man. Ja, mijn vader was altijd moe, hij lag op de bank, hij was afwezig. Dus dan word je zelf groot, je wordt man, je krijgt een vrouw. Dus je hele verleden bepaalt ook hoe je als man omgaat met je vrouw. Als je daar nog nooit een voorbeeld hebt gehad, nee, mijn ouders hadden wel een goed huwelijk hoor, maar ja. Dan gaan er ook wel heel wat dingen scheef.
Ja, want hoe?
Nee.
En dan kom je weer bij de bron wat ik net over had. Snap je? Want sowieso is het een loskomen van ouderlijk gezag.
Zeker.
En dan is het op het moment dat we vanuit dat woord mogen toepassen, want dat is vanuit het woord ben ik een betere vader geworden, een betere man geworden. Snap je?
Ja.
Omdat ik dat woord tot me heb genomen en dacht,
dat is zo
dat snijdt. En dan denk je, hey.
Maar ook als je zulke ouders hebt gehad, of zo'n vader of wat dan ook, dan komt er vaak angst voor afwijzing. komt er dan omhoog. En als je angst voor afwijzing hebt, dan ga je juist in plaats van toenadering zoeken, ga je juist weer wegbewegen van de vrouw. Omdat je dan denkt, van ja, als ik dat doe, krijg ik misschien weer een afwijzing. Zo werkt het. Psychologisch gezien is het heel ingewikkeld.
Je bepaalde beschermmodus van jezelf.
Beschermen van jezelf.
Ja. Ja.
Maar wat hij zegt, Arjan, ik geloof echt, als God ziet dat wij dit willen als mannen en dat de vrouwen dat willen wat in de eerste 6 versen staat, dan zal hij uiteindelijk zegen geven en onze gebeden niet verhinderen. Maar goed, we hebben het natuurlijk nu over mannen en vrouwen in huwelijk en dan zit jij een beetje erbij te kijken van ja, en jij misschien ook wel. Nou, jij niet. Maar jij, hoe zit het eigenlijk met...
Mijn man is ook.
Ja, hoe lang geleden?
20 jaar.
Oh ja, dat is waar ook, ja. Dus jullie zijn alleen, ja, en dan?
Ja,
kun je dit hele stuk zo...
Nou ja, goed, ik vind mezelf, denk ik niet. Ik vind het ook wel belangrijk om me daar alvast in te verdiepen voor het geval het wel
ja,
weer...
Ja, dat is toch ook mooi.
Ja, maar dus ik heb het vorige, in mijn vorige relatie ook niet allemaal goed gedaan. Dus.
Nee, natuurlijk niet.
Wie
nee, maar goed.
Ja. Het is wel fijn dat je dat erkent. Ja. Want mannen hebben natuurlijk ook vaak de neiging, zeker als ze het niet geloven en zijn een beetje narcistisch, van nou, allemaal haar schuld. Nee, de man is degene die het initiatief neemt en de vrouw reageert op zijn input. En ja, in onze huwelijk is dat gewoon ook een proces.
En elkaar aanvullen daarin. Hè? Als ik zwak ben, dan ben jij zwak en andersom ook. Dus je hoort elkaar altijd te versterken. En als je dat voor ogen hebt, als ik jou wat aandoe, doe ik eigenlijk mezelf iets aan. Ja, zo klopt. Zie ik dat.
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Het is jouw lichaam.
Ja, dus hoe zou ik kwaad spreken over jou? Of hoe zou ik jou ergens in tekort doen? Ja. Tuurlijk niet, want dan doe ik mezelf tekort.
Ja, en wat ik ook heel bijzonder vind, dat ik tenslotte nog even zeggen, dan gaan we verder met de tekst. Maar zodra mannen en vrouwen in een huwelijk kinderen krijgen, dan verandert de hele samenstelling en de hele dynamiek ineens. Want dan heeft een man, niet alleen een vrouw, maar ook een moeder in zijn. Hij ziet haar nu eens als moeder. En zij heeft hele andere verwachtingen en manieren hoe ze met zo'n kind omgaat dan de man. De man zegt, ah, dat moet zo. Nee, dat moet zo. Je kunt zelfs van elkaar afdrijven als je kinderen krijgt.
Ja, dat kan. Ja.
Dus daarom zeiden we ook altijd van, nee, we gaan altijd één keer in zoveel tijd even samen uit eten. We gaan samen dit doen, we gaan samen dat doen. Blijf bij elkaar betrokken. Want nogmaals, het gaat zo snel een eigen leven leiden. Maar goed, de staat bewijst hun eer. Want vrouwen zijn in mijn ogen sterk.
Ren voor ze.
Wat?
Ren voor ze, doe alles voor ze.
Ja.
Laat zien dat
als je
echt
ziet
een man
hoe,
bent.
Hoe een vrouw kinderen opvoedt, hoe ze met het huishouden bezig is, hoe ze alles voor elkaar heeft, tenminste in mijn geval. Dat is zo bijzonder. En er is nooit iets wat ontbreekt. Er is altijd kleding. Er is altijd... Ze heeft alles in de gaten. En ik ben echt een zo...
Het jammer dat er nou geen beeld bij is.
Ja, maar Ellen heeft toch een nieuw jasje nodig? Ellen heeft morgen een toets.
Ik heb hem al besteld.
Geen idee. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben nieuwe broekjes aan het bestellen, want Ella groeit uit de... Oh ja. Geen idee, ik was met mijn gitaar bezig. Sorry hoor. Zo gaat het vaak. Omdat zij ook mede-erfgenamen van de genade van het leven zijn. En in Spreuken 18 staat, als je een vrouw vindt, heb je iets goeds van de Heer ontvangen. Dus je moet haar eer bewijzen.
Zo, dat is mooi.
Ja.
Waar zie je dat staan?
Nou, dat heb ik boven onder tekst. Spreuken 18, vers
22. Spreuken 18, vers 22.
Voor de technische dingen in het leven zijn mannen vaak heel erg geïnteresseerd en heel goed. Maar voor de gevoelens van een vrouw zijn ze ineens een stelletje onbenullen. Daarom, met verstand. Ja? Mannen walsen vaak over hun gevoelens heen. Dan heb ik het over de vrouwelijke gevoelens. Maar de vrouwen zijn mede erfgenaam van de naam van het leven. Zodat God hierin geen onderscheid maakt tussen man en vrouw. Ook zij zullen straks heersen. Daarom moet een man niet over hen heersen. Nou, mijn vrouw heeft een aantal vriendinnen. Die kwamen regelmatig bij ons thuis. En die hebben alle drie, dat is echt waar, een narcistische man gehad die hen heeft verlaten en bedrogen tijdens hun zwangerschap. Alle drie. Hè? Bizar. En ja.
Ja, dan krijgen ze geen aandacht meer.
Ik snap dat soort dingen niet. Maar goed, die zijn alle drie wel weer, hebben zijn ze later weer, hebben ze weer een andere man gevonden. Maar dat heeft een gigantische ingehakt in hun hele leven. Dat is echt vreselijk. Maar goed, als wij als mannen dit doen, dan worden onze gebeden niet verhinderd. Je kunt wel bidden, maar als jouw leven niet, als het gaat om je huwelijk dan, hè, als je, ook een andere ding, als je het gewoon, als je totaal niet aandacht krijgt voor je vrouw, hebt voor je vrouw, dan zal God je gebeden niet verhoren. Nou, tenslotte, wees allen eensgezind. Nou, dat lukt ons aardig toch als christenen, hè?
Nou.
Oh nee. Maar wat is eensgezind? Eensgezind is dat je aandacht uitgaat naar de Heer Jezus. En naar zijn geboden. En je kunt over dingen het oneens zijn. Maar zodra de aandacht valt op een specifieke leer. En je wil die mensen naar die leer toetrekken. Ben je niet meer eensgezind. Maar dan zaai je verdeeldheid. Want wij horen samen de Heer Jezus voor onze ogen te houden. En de ander op te bouwen in het geloof. Daarom staat er ook, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl je dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Medelijdend. Dat betekent meevoelen met de mensen die lijden. En ook wees blij met de blijden, ween met de wenenden, Romeinen 12. Hè. De Heer Jezus was met innerlijke ontferming bewogen, met innerlijke ontferming, toen hij de schade zag. Ja, als een broeder lijdt en je doet niks, dan ben je toch, zegt 1 Johannes 3, en Jacobus zegt het ook, ja, dan ben je schel aan het kopen. Dan kun je wel zeggen dat je de liefde hebt, maar je hebt geen medelijden. Vol broederlijke liefde, zie je dat? En welgezind en mannen, vooral, nederig. God haat de hoogmoed. Waarom? Omdat het trots is. Trots is het vertrouwen op het vlees. Trots is wat Satan deed toen hij viel. Dus daarom was de Heer zelf nederig. Leer van mij, want ik ben nederig van hart, zegt hij. En vergeld niet kwaad met kwaad. Vind ik moeilijk. Een paar jaar geleden was het 11:00 s'nachts. En in één keer gigantische knallen bij ons voor het huis. Echt niet normaal. Wat gebeurt hier? Ella wakker, was een jaar of 4 of zo. Dus ik naar buiten. Zat er een of andere vent met zijn zoons vuurwerk af te steken. Dus ik loop erheen. Ik had die man niet gezien, maar die jongens. Ik zei, wat zijn we nou aan het doen? Ben je mee bezig? Ja, onze vader wordt 50. Dus hij kwam uit de schaduw. En hij zei, ja, ik word 50. Sta je daar? Ja. Ik zeg, nou, ik ben er niet zo blij mee.
Weet je een klein stadje bij jou?
Ja.
Tussen die huizen?
Nee, het was achter het was op het veldje achter het huis voor ons. Maar het waren echt nitraten en weet ik van wel, die pijlen die dan knallen.
Ja.
Dus toen dacht ik later, een beetje te veel gereageerd vanuit mijn emotie weer, hè, Dirk. Schelden met schelden. Maar zegend in tegendeel. Dat deed de Heer Jezus ook. Gij geheel anders, zegt de Bijbel. Omdat u bent geroepen de zegen te erven. Maar onze oude natuur, als we geslagen worden, slaan we terug. En dat heb ik vroeger toen ik jong was, toen keek ik altijd naar het E-team. Ken je dat nog?
Ja.
Pa, 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 pa. En dat is echt waar, toen ik een jaar 14 was, was mijn grootste verlangen om iemand op zijn kanus te slaan. Dat vond ik zo gaaf. Ik zag dat elke week. Bam, en ik dacht, ik ga gewoon een ruzie uitlokken ergens bij iemand. Zodat ik hem op zijn kanus kan slaan. Maar dan lag ik in. En dat gebeurde toen nog helemaal ook. En was er
een van helemaal lopen, Dirkje aan de straat. Helemaal gauw.
Nee, ik was er. Maar op een gegeven moment was er een conflict met een jongen uit de buurt. En ik gaf hem hij gaf mij eerst een klap en ik draai hem om en ik gaf hem een klap. En toen kwam ik thuis en was ik zo trots op mezelf. Ik had iemand geslagen. Kun je nagaan, treurig, hè?
Ja.
Ja, je kijkt, maar het was mijn oude leven. En nu zegt de schrift, nee, dat is fout. Dat kan niet. Wij moeten zegenen. En ik weet niet of jullie dat filmpje kennen van een moordenaar in de rechtszaal. Ja. En ik geloof dat de vader was, zei, I forgive you, sir. En die moordenaar was de hele proces, was hij gewoon staalhard gebleven. Hij had geen enkele emotie. Iedereen mocht wat zeggen. En de een zei, I hope you burn in hell. En dat soort dingen. En toen kwam die vader van dat vermoorde kind. En die zei, I forgive you, sir, because my lord says I have to, or something like that. En die vent brak. Ja. En hij begon te huilen. Dan denk ik, wauw, dat vond ik prachtig.
Ja, dat is mooi.
Nou, we gaan even koffie drinken. Ja. En dan gaan we zo weer verder. Maar dit is mooi. Goed. Oh, ik hoef de bril niet op, want dit kan ik zo zien. Dit vind ik zo mooi. Een citaat uit Psalm 34. Ja. Maar laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog. God heeft een bijzondere haat voor leugen. Waarom? Satan, de vader daarvan is. En onze mond, dat is de mens. De mens, ik was vroeger, toen ik nog niet christen was, ik loog alles aan elkaar. Het grootste gemak. Tegen mijn ouders. Maar nu ik christen ben, weet ik gewoon van, waarheid is wat de Heer Jezus is. Hij is de waarheid. Dus als ik praat, dan wil ik gewoon niet liegen of overdrijven. Of ik wil dat gewoon niet. Nou, hij die het leven lief heeft, dat is het eeuwige leven natuurlijk. Hè? En die goede dagen wil zien, dat wil zeggen, niet dat wij nou hier heel lang willen leven, maar dat wij vrucht voor hem willen voortbrengen. Dat zijn de goede dagen, toch? Behoort zijn tong te weerhouden van het kwaad. En daarom heb ik twee teksten eronder gezet. Leg daarom de leugen af en spreekt de waarheid. Ieder met zijn naast, want wij zijn leden van elkaar. Ik werd afgelopen maand benaderd door een gemeente met een enorm groot probleem. Er is daar iemand in de gemeente die lid wil worden, maar die nu een vrouw is, maar vroeger een man was. Die heeft zich laten ombouwen. Maar het is al zeker meer dan 30 jaar geleden gebeurd. Alleen, dat is niet meer om te draaien. Als je nu de leeftijd hebt die hij heeft. Dus de vraag vanuit de gemeente was, ja, wat moeten we hier nou mee? Moeten we nou hij zeggen of zij? Snap je? Dus toen heb ik gezegd, dit vers, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Wat is de waarheid? Nou, ik ben een man. Ik zie eruit als een vrouw, maar ik ben een man. Dat is de waarheid. Maar dat is moeilijk, hè? Als je gevoel zegt, dat staat een vrouw. Dus dat zijn allemaal dilemma's waar we allemaal mee te maken krijgen. Want wij zijn leden van elkaar. En als jij dus liegt tegen een lid, dan lieg je tegen jezelf. Want je bent één lichaam. Toch? En Jacobus zegt, zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote dingen. Ziel zo'n klein vuur, zo'n groot bos aansteekt. Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet, door de hel en door de hel in vlam gezet wordt. Dus ja, wat zeggen wij? Hoe praten wij? Laat hij zich afkeren van het kwade en het goede doen. Er zegt, Romeinen 12 gaan we even naartoe. Romeinen 12. Kennen jullie Romeinen 12 of niet?
Ja.
Weet je? Er staan 24 gebiedende wijzen achter elkaar. Wist je dat?
Dat is een heilig offer.
Sorry?
Een heilig offer moet zijn.
Ja, dat is vers 1. Maar ik bedoel eigenlijk vanaf vers 9. Er staan 24 gebiedende wijzen. Er staat, heb een afkeer van het kwade. Wees gehecht aan het goede. Wees hartelijk voor elkaar. Ga elkaar voor een eerbetoon. Wees niet traag in de ijver. Wees vurig van geest. Dient de Heer. Blijf in de hoop. Enzovoort. Dus heel veel opdrachtjes. Kort achter elkaar. En dan eindigt het met: laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Dus je moet niet tegen het kwade ingaan, maar je moet het goede doen. Ja. Niet tegen het kwade strijden, maar het goede doen. Niet tegen de dwaalleer strijden, maar de waarheid verkondigen. Dat is de beste manier. En sommige mensen zijn alleen maar bezig met dwaling. Dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dat is niet de opdracht van de Heer. Dat wij moeten het kwade overwinnen door het goede te doen. Dus we moeten ook het geloof dat eenmaal aan de Heilige is overgeleverd, dat moeten wij altijd voor ogen hebben. Daar moeten wij voor strijden. Voor de waarheid. Maar er staat ook achter in vers 11, vrede zoeken. Nou, afgelopen maand is dat in mijn leven weer gebeurd. Ben je peng? Ach. Lucas hoofdstuk 15. Hij vindt de dop en de rest verblijdt zich. Ja. Aanschouwelijk onderwijs. Nee, er was een broeder en daar heb ik al 10 jaar niet mee gesproken. Ik zeg even niet waarom. En afgelopen maand hebben wij... Nee, dat was alweer 2 maanden geleden. Hebben we elkaar weer ontmoet, dingen uitgesproken. En nu binnenkort gaan we met elkaar eten. Dus vrede zoeken. Maar dat is niet altijd makkelijk. Maar er staat ook achter... En naar jagen. Zijn er nog mensen die wij niet meer willen zien? Niet meer kunnen zien. Soms komt het voor dat het gewoon niet meer kan. En dat vind ik heel pijnlijk. Dat is mij ook gebeurd. Het kan gewoon niet. Toch heb je die mensen lief. Het klinkt een beetje gek. Maar ja, soms scheiden wegen. En dan komt vers 12, want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeken. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dus vers 16 is dit, van Psalm 34. Geeft ons dat nog een beetje troost of niet? Want soms kan het wel eens voelen alsof de Heer ons niet ziet of ons vergeten is. Maar... Hij houdt van de rechtvaardigen. En hier gaat het dus niet om rechtvaardig in de zin van, nou, we zijn in Christus rechtvaardig, maar het gaat hier echt om praktische gerechtigheid. Dus het is wel degelijk belangrijk dat wij ook met de Heer leven als het gaat om onze gebedsverhoring. En hij keert zich af van hen die kwamen. Nou, voordat we hier aan begonnen, hebben we daar een voorbeeld van gezien, hè? Goedemorgen, hé. Vers 13. Wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Wat is het goede of de goede? Het staat ook in de Theos in een voetnoot erbij. Dacht ik. 1 Petrus 3, vers 13. Ja, of de goede. Dus ijveraars voor de goede. Dat is de Heer Jezus. Wat wij vandaag nodig hebben is heel simpel. Dat zijn gelovigen die weer een hart, een vurig hart krijgen voor wie de Heer Jezus is. Dat is heel simpel. Niet mensen die heel veel bijbelkennis hebben, dat is allemaal hartstikke mooi en hartstikke handig. Maar als dat niet gepaard gaat met dit, dan heb je er niks aan. Dan krijg je alleen maar discussies en...
Lauwheid.
Ja, maar allemaal... bedweterige mensen die het allemaal weer beter weten. Het gaat om ijveraars voor het goede. Dat is toch mooi? Nee, mooi. En ook al faal je daar soms in, je wilt graag een gelovige zijn in wie Christus gezien wordt. Wie zal u kwaad doen? Ze kunnen ons lichaam doden, zegt de Heer Jezus, maar niet de ziel. Romeinen 8 zegt, vers 31, nou een heel bekende tekst natuurlijk, we hebben dat destijds behandeld toen we Romeinenbrief doorwandelden. Maar er staat, als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Toch?
Ja.
Dat is wel heel mooi.
Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? En dan eindigt het natuurlijk met, want ik ben verzekerd dat nog dat dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer.
Amen.
Amen. Maar ja, vers 14 zegt, en dat is typisch een onderwerp van Petrus, al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid. En dat betekent lijden omdat je het goede najaagt en de vrede najaagt. En omdat je niet de belasting oplicht. En omdat je niet vloekt zoals andere mensen. En omdat je niet kijkt naar, weet ik veel...
Je gram niet halen.
Je gram niet halen.
Daar gaat ook over je heen lopen. Wordt dan al gezegd.
Ja. En soms leid je omdat je bepaalde dingen in de gemeente benoemt. Of dat je zelfs soms weggaat omdat de gemeente wereldgelijkvormig wordt. Ja. Want we hadden daar nog een gesprek over gisteren. Als jij echt opkomt voor het woord, dan zal een mens zeggen, ja, gast. Er zijn toch nog zoveel meningen. Moet het nou allemaal zo stellig? Ja, als het gaat om dit onderwerp, namelijk homoseksualiteit. Hè, grote gemeenten die dan zeggen, ja, daar gaan we geen uitspraak over doen, want het leidt alleen maar tot... Nee. Even los van de strijd die mensen hebben, hè, daar wil ik echt niet makkelijk over doen. Maar de praktijk van relaties onder mensen van hetzelfde geslacht, dat kunnen we als gemeente niet goedkeuren. Dus ja, als je daar tegenop staat, dan krijg je lijden. Maar dan ben je wel gelukkig, zie je dat? En de Heer Jezus zegt, gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Wat jij net zei in de pauze. Dat hij zal die zegels openen. Hij zal de gerechtigheid brengen op deze wereld. Hij zal alle vijanden onder zijn voeten stellen. Hij zal de dood de laatste vijand overwinnen als wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Hij zal de wetteloze verteren door de adem van zijn mond. Hij zal de Satan en al zijn engelen in de poel van het vuur gooien. En hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En daar zullen wij... Ja, nu zijn we al gelukkig, maar dan zullen wij echt... Ja, het vreugdegejuich. Eeuwig leven. En dat is voor mij mijn motivatie om in dit leven het goede na te streven. Wat mensen van mij ook zeggen. Morgen komt er een filmploeg bij ons. Er is een website dat heet mijngetuigenis.tv. Mm-hmm. En die zoeken gewoon getuigenis van mensen. En ik heb gezegd, dat wil ik wel doen. Waarom niet om mezelf... maar ik wil graag dat mijn hele familie, iedereen die mij kent... kan zien waarom ik in de Heer Jezus
kom. Zelfs Nico ook toen voor diezelfde organisatie. Ja. Ja.
En ik geloof dat er veel meer christenen zijn die hun getuigenis daar kunnen
sterk,
doen.
He? Sterk. Om getuigenissen te horen.
Ja, zeker zo.
Dus, en ik wil gewoon, ik wil gewoon op deze manier dat... Hè?
Je wil ook zo graag dat ze het snappen.
Ja, ik wil ook gewoon heel duidelijk gaan zeggen van joh, ik ben zo opgegroeid in die kerk. Ja. En, maar er werd nooit over bekering gesproken, over wedergeboorte. En ik wil mensen ook oproepen om daarover na te denken. Mm-hmm. Wedergeboorte, bekering, over het leven met de Heer Jezus. Maar ja, ga ik dan lijden? Waarschijnlijk wel, ja. Nou, het zal niet veel voorstellen, maar mensen zullen mij dan afzetten. Ik had laatst verteld, mijn oom die zei van... ik wil jou niet meer op de erf, want jij praat alleen maar over de Bijbel. En niks mee te maken
hebben. Prima. Kom niet op de televisie.
En dan staat er dit. Vrees echt niet zoals zij vrezen. Lieve mensen, de wereld vreest. Want alle cartoons van Walt Disney... hebben het over de hel. Het duiveltje op zijn schouder en het engeltje op zijn schouder. Ze weten dat er een hel is. Ze weten dat er een duivel is. De ongelovige wereld weet het. Ze maken er wel een beetje de spot mee. Maar ze vrezen. Echt. Ik was vroeger ook bang. De diepste bang. Van, ik wist gewoon, er komt een dag, dan gaat de hemel open. En dan komt God. Zoiets had ik. Ik wist het gewoon. Gek, hè? En wordt niet in verwarring gebracht, zegt het woord. In verwarring bedoelt hier niet leerstellig. Maar gewoon van, ben ik wel goed bezig? Je bent goed bezig. En je hebt gevolgen van ondervonden. Misschien twijfel je er wel eens aan.
Zeker.
Ja, toch?
Natuurlijk.
Ja. Maar wordt niet in verwarring gebracht. Je hebt een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Ja. En daar hoort lijden bij.
Ja. 2 Korinthe 4, hè? Ja, verwarring, twijfel. We zijn er in twijfel, ja. Niet vertwijfeld.
Nee. En dat is een geweldige troost. En dan komt er zo'n mooie tekst. Heiligt Christus als Heer in uw hart. Dat betekent, heilig betekent, hij is de enige. Kijk, ik hou van gitaren, ik hou van heel veel andere dingen. Ik heb heel veel hobby's. Ik hou van muziek. Maar niets van dat alles heilig ik in mijn hart. Maar Christus wel. Dat is mijn Heer. En hij is ook degene. Ik had afgelopen zondag een bijzondere avond in Nunspeet. Daar is dan een gemeente. Die hebben een prachtig gebouw. Ze hebben alleen geen bijbelstudies. Dus ik zei van, joh, kunnen wij hier niet zondagavond gewoon bijbelstudies? Ja, nou, moeilijk. Er waren een paar mensen die hebben dat opgepakt. En wij zijn begonnen. En het zat helemaal vol. En dan gaan we elke 2 weken, hoop ik,
mooi,
gaan we het over de Heer Jezus hebben. En ja, er is een honger onder de mensen.
Ja.
Want het ging over Matthäus. De eerste avond gaat over Matthäus. De tweede over Marcus. De derde over Lucas. En zo gaan we door. Maar Matthäus is gewoon, wie zeggen de mensen dat ik ben? Niemand wilde hem. Israël wilde hem niet. De overpriesters wilden hem niet. De farizeeën wilden hem niet. De hoge priester wilde hem ook niet. De menigte wil hem niet. Ze spot hem. Maar dan zegt hij tegen Petrus en ons, maar wie zeg jij dat ik ben? En dan, hij is de koning. Dat is Matthäus. Hij is de koning van ons hart. Ja, toch? Efeze 3 heeft het over dat Christus door zijn geest woning maakt. Of mag wonen in onze harten. Woont in onze harten. En hij is de enige die gezag over ons heeft. En niet over de geest van de wereld. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is.
En nou, waaruit zijn dingen van het leven.
Ja, de uitingen. En ik moet even denken aan Handelingen 11. Handelingen 11, de tekst heb ik wel vaker genoemd hoor, maar die gaan we even opzoeken. Handelingen 11. Dan is daar een geweldige, een gemeente onder Griekse sprekenden zelfs, onder de heidenen. En dan staat er in vers 22, het woord over hen kwam, de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. Dat zijn Joodse gelovigen. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan, tot Antiochië toe. Dat is een Joodse man. Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijde hij zich. En nou komt het. Hij vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Zie je dat? Dus hij zei al tegen die jonge gemeente, jongens, er gaat van alles komen, er gaat van alles gebeuren. Maar zorg nou dat je hart bij de Heer staat. Dus niet Jezus staat hier, maar Heer. Zoals ook 1 Petrus. Zorg dat hij de heerschappij behoudt over jouw hart.
Kun je dat ook zien, want het wordt natuurlijk veel vaker ons voorgespiegeld. Net als met Jozua. Gedenk aan mijn wetten, dag en nacht.
Tuurlijk, ja.
En ik ben met je.
Ja.
Hij wordt daar 3 keer bemoedigd.
Ja.
In het begin, hè. En zo is Jezus Christus die zegt van, blijf in mij, blijf ik in jou. Ja. Dat is zo belangrijk voor ons als mensen.
Ja, maar kijk, de duivel is uitermate intelligent.
Ja.
Uitermate. Hij weet exact hoe hij mensen kan verleiden. Ja. Wij zijn absoluut no match voor de duivel. Tenzij wij ons oog houden op Gods woord en op de Heer Jezus. Want hij stuurt overal discussies en verdeeldheid. En dan gaat het weer over dit en dan gaat het weer over dat. Maar heiligt Christus als Heer in uw hart, als gemeente, als mannen, vrouwen in een huwelijk ook. Spreek over de Heer Jezus. Samen het woord lezen. Dan ben je veilig voor al die toestanden. Maar zodra je meegaat in die discussies en in die visies en in, ja, maar dan dwaal je al heel snel af van de Heer Jezus. Je mag wel het woord onderzoeken en hoe zit het dan met de opname? Oké, prima. Maar zorg niet dat je in een discussie belandt, want het is niet voor de dienstknecht van de Heer die, dat hij moet twisten. Want dat is...
Daarom is het ook zo mooi. Niet de twist, maar probeer de eensgezindheid te bewaren in hem.
Ja.
Daar gaat het.
Maar daar hebben we wel nederigheid voor nodig.
Ja.
En geduld. Ja. Ik vind het heel moeilijk, want ik merk ook weer in die andere Bijbelstudiegroep, er is heel veel zegen en dan komt het toch weer een heel klein beetje een discussiepunt naar voren. Ik weet niet of dat op die avonden komt, ik hoop het niet. Maar wel op de app alweer. Hè? Dus, maar goed, we zullen het zien. En dan staat er altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt. Van de hoop die in u is. Kijk, als mensen niet zien dat wij andere mensen zijn, gaan ze ook niet rekenschap aan ons vragen. Als mensen zien dat wij anders zijn, in onze keuzes, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ze een gesprek beginnen. Ik had gisteren een wandeling met een hele goede vriend van mij. En hij heeft een tatoeagewinkel. En iedereen heeft daar maar zijn oordeel over. En daar heeft hij best moeilijk mee. Maar er kwam er dus een oudere mevrouw bij hem in de zaak. En die zei, ja, ik wil graag die letteren. Die zet een letter op mijn arm van mijn overleden man. Maar dat was zo'n nare man, ik wil er iets overheen. Dus hij zei, nou, dan doe ik een vlinder. Dus hij had die vlinder gemaakt. Maar toen begon ze toch te praten met hem over de hoop die in hem is. Ja? En zij, hij vertelde over de Heer Jezus. Hij vertelde over de behoudenis. En ja, dat heeft haar aandacht. Dus hij getuigt tegen heel veel mensen over de Heer Jezus. En ze kwam de dag daarna ook gelijk weer terug. Dus ja, denk ik van jongens, stop nou met altijd maar gelijk het oordeel uitspreken over wat je ziet. Maar... ik zeg niet dat het allemaal oké is, maar er gebeuren wel bijzondere dingen, snap je? Dus, maar dat geldt ook voor ons. Ik doe dat veel te weinig, denk ik. Maar de hoop die in ons is, de Heer Jezus, hij is onze hoop. Toch? Maar met zachtmoedigheid en vrees. Toen ik net tot bekering was, kwam, heb ik mijn ouders de pan uitgeveegd. Jullie zitten in de verkeerde kerk. Jullie dominees deugen niet. Jullie gaan verloren. Nou, dat was dus niet zachtmoedig. Nou, vrees wil zeggen dat je moet beseffen dat jouw natuur, jouw oude natuur, altijd op de loer ligt. Daarom zegt Paulus ook, ik kwam bij u met vrezen en beven. Want ja, als hij de eer had gekregen, de grote profeet Paulus, ja, dat wilde hij niet. Hij wilde totaal geen eer krijgen. Maar hij was wel in vrees. Want hij dacht van ja, in die Griekse cultuur zetten ze mensen al snel op een half paard. Als god. Hè? Ja. Goden en mensen.
Oh, ja.
Goed. Nou, is dat tijd? Bijna. We zijn vroeg deze keer.
Mag gisteren iemand nog weer gisteren?
Nog één stukje, ja.
Over geloof. En hij gelooft u dus... Hè?
Oh. Ah, daar kunnen ze je goed verstaan, hè?
Die gelooft dus wel weer Jezus.
Maar?
Hij gelooft ook dat hij van de zon was gestorven, maar hij gelooft er niet in de Bijbel. Hoe moet je daar nou mee?
Ja, dat is ook al.
Ja, die kwam ik van de week ook tegen, ja.
Nou, ja, maar de Bijbel is door mensen geschreven, dus dat klopt.
Nou, daar heeft hij niet de Heilige Geest gestaan.
Nee, maar daar
niet. Ik had van de week iemand, hoe was dat nou ook alweer? Oh ja, wat was dat ook weer? Die zei... ik geloof wel in de Heer Jezus, dat hij voor mij zonde gestorven is, maar ik wil ook graag nog andere religies ontdekken en ik wil ook LSD gebruiken en kijken wat een trip is.
Oh, okay. Ja. Hij is bijna het ziekenhuis geweest, hè? Want hij is bijna het ziekenhuis. Ja, dat is niet goed. Hij hield me overal mee en ja, je moet goed doen met de dokter. En je moet alles aandragen, koffie drinken en moet je wat eten? Heel aardig, weet je wel.
Dit is de toets van het woord, hè?
Ja, ja.
Want niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer.
Ja.
Nou, als Jezus Heer is, is het woord dat hij zegt ook gezaghebbend. Als je dat dus ontkent, ja, niet de geest van God. Beproef de geesten of ze uit God zijn.
Ja.
goed, we stoppen en volgende keer verder. Amen.